Ja, we gaan weer verder met de studie waar we zijn gebleven. En dat is in Openbaringen 20 en dat zoeken we op. Openbaringen 20 en dan gaan we lezen vanaf vers 7. En we zijn daar gekomen in het bijzonder om na te denken over de pijniging van Satan. In Openbaringen 20 vers 7 staat: en wanneer de 1000 jaren voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten en hij zal uitgaan om de volken aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee. En ze kwamen op over de breedte der aarde en omsingelde de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. Ja, de laatste keer hebben we al bij stilgestaan dat als je zo de laatste zin leest: en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden, dat je dan daar de conclusie direct uit deze vertaling trekt, dat dan aan die pijniging nooit een einde meer zal komen, dat zich dat zal uitstrekken in alle eeuwigheden. Alleen, we hebben al gezien de afgelopen keer dat die woorden dag en nacht, die hierbij staan vermeld, er ons eigenlijk aanmerkzaam op maken dat wij nog steeds zijn in die schepping die er in Genesis 1 vers 2 ontstond, werd geschapen en die zich hier uitstrekt tot Genesis 20 toe, en dat we nog steeds ons bevinden in die oude schepping, waar er is dag en nacht, waar er is zon en maan en sterren. Ja, waar er dus dag en nacht is. Terwijl als we gaan kijken naar een hoofdstuk verder, als daar er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is gekomen, vanaf vers 1 van Openbaring 21, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer, dan kom je opeens tot de ontdekking dat op die nieuwe aarde en op die nieuwe hemel, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, dat er een heleboel dingen niet meer zijn. De zee is er niet meer. Er wordt gezegd dat de dood er niet meer is. En in de teksten daarna wordt er ook gezegd dat er ook geen nacht meer zal zijn. Ja, die hele schepping is veranderd. De eerste schepping is voorbij gegaan. Je hebt weer te maken met een nieuwe schepping. Satan wordt geworpen, staat er, in de poel des vuurs. Dat staat hier in vers 10. Dat, en de duivel en verleide werd geworpen in de poel van vuur en zwavel. En ook in vers 14 wordt ons nog verteld iets over die poel des vuurs, want in vers 14 staat: en de dood en het dodenrijk, of de dood en het graf liever gezegd, werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. Ja, die poel des vuurs, wat is die poel des vuurs? Die poel des vuurs is de Gehenna die, wanneer door de Heer Jezus Christus wordt opgericht. Die wordt opgericht wanneer al? Nadat hij wedergekomen is op aarde. Aan het begin van de 1000 jaar. Waar wordt die opgericht? Nou, dat hebben we in het verleden wel onderzocht. Dat gaan we allemaal niet meer opzoeken. Maar waar wordt die opgericht? Hij wordt opgericht ten zuiden van de stad Jeruzalem. Waar vroeger ook, en daar verwijst eigenlijk die poel des vuurs naar, de vuilnisbelt was van Jeruzalem. Op die plek zal ook een vurige oven verschijnen. En die zal worden opgericht door Christus zelf. Die vurige oven, tot welke schepping behoort die? Tot een nieuwe schepping of tot de oude schepping? Ja, die behoort tot de oude schepping. 1000 jaar lang zal die poel des vuurs zijn werk doen. Aan het begin van de 1000 jaar al, als daar het beest en de valse profeet levend in worden geworpen, en ook allen die verzameld worden uit het koninkrijk, die worden als onkruid door de engelen verzameld en in de vurige oven geworpen aan het begin van de 1000 jaar, maar ook aan het eind van de 1000 jaar, als Satan wordt losgelaten en hij Gog en Magog verleidt, dan worden, zou je kunnen zeggen, een tweede keer alle geveinsden aan het licht gebracht en geworpen, inclusief daad, Satan, inclusief de dood en het graf, in de poel des vuurs. Men vergaat daarin. Men wordt daarin uitgewist. Men gaat daarin verloren. Men wordt daar teniet gedaan. Katargeo. Katargeo. Worden uitgewist. Te worden vernietigd, eigenlijk. Dat is de werking van de poel des vuurs. Maar als die poel des vuurs zijn werk op die oude schepping heeft gedaan, wat gebeurt er dan met die oude schepping, inclusief de poel des vuurs? Alle elementen zullen door vuur vergaan. Waar lezen we dat? Nou, dat lezen we in Petrus, in de tweede Petrusbrief, derde hoofdstuk, 2 Petrus 3. Er staat in vers 7. En ik kan wel lezen vers 6. De toenmalige wereld is vergaan en verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemel en aarde. Is die tegenwoordige hemel en aarde. Hè, die ik lees in Genesis 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. Kenmerk van de tegenwoordige hemel en aarde is de zee. En ik lees ook in Genesis 1 vers 2 direct over die zee. Dat de geest van God zweefde over de wateren. Wat is die toenmalige wereld dan? Ja, die toenmalige wereld die vergaan is, ja, die is verzwolgen door water. Dat is volgens mij dus die wereld van Genesis 1 vers 1. Maar goed, er staat er maar de tegenwoordige hemel en aarde, die we nu kennen, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. En zo gaat het dan door. Maar vers 10 zegt dan, maar de dag des Heeren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen door vuur vergaan en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Ja? Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods. Wat is de dag Gods? Dat is de dag van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de nieuwe schepping, de dag Gods. Terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daar heb je het. Maar die poel des vuurs, die is al 1000 jaar ten zuiden van Jeruzalem staat en zijn werk doet. Zoals hij zijn werk volledig heeft gedaan. Ook een van die dingen zijn die hier door vuur zullen vergaan. De elementen, de hemelen zullen brandende vergaan. De elementen zullen in vuur wegsmelten. En die poel des vuurs zal ook zo wegsmelten. Met allen die daarin zijn geworpen. De tweede dood. Ja, daaruit blijkt allemaal. Dat dus als je naar vers 10 kijkt van Openbaringen 20. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. dat je met de uitleg van deze tekst voorzichtig moet zijn om dan maar te concluderen daaruit dat dat voor altoos zal zijn en dat aan de pijniging van Satan en die zij nooit een einde zal komen. Dat is een verkeerde conclusie. We hebben ook gezien afgelopen keer dat in tegenspraak is, bijvoorbeeld met Ezekiel 28, waarover Satan staat geschreven dat God vuur doet oplaaien in zijn midden, dat hij tot as op de grond wordt, en dan staat er, en dat hij verdwenen zal zijn voor altijd. Is in tegenspraak met Genesis 3 vers 15, waar staat dat de kop van Satan zal worden vermorzeld. Maar waarom gebruikt nou Johannes, zo sterk hier, en zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden? Nou, dan moeten we wat meer gaan begrijpen van het taalgebruik van de profeten. Het symbolisch taalgebruik van de profeten. Ook het symbolisch taalgebruik van Johannes in het symbolische boek van Openbaring. Want Openbaring is een heel symbolisch boek. Het is een Hebreeuws boek. Het sluit nou aan bij de profetieën van de oud-testamentische profeten. En ook zij gebruiken continu profetische taal. En vaak gaat dat taalgebruik van de Hebreeën ons helemaal voorbij. Om deze tekst goed te vatten, hebben we gelukkig de situatie dat dag en nacht, de uitdrukking dag en nacht en ook de uitdrukking pijniging in alle eeuwigheden, we meerdere keren in het Bijbelboek Openbaringen tegenkomen. Bijvoorbeeld ook zo in Openbaringen 14. Zoek maar eens op. Openbaringen 14. Vanaf vers 9. Openbaringen 14 vers 9. En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem, indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn. En hij zal, daar heb je de pijniging, en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel, daar heb je de poel des vuurs, die van zwavel brandt, ten aanschouwen van de heilige engelen van, en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden. Daar heb je het weer. De rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden. En vinden we misschien hier ook nog dag en nacht? Jawel. En zij hebben geen rust. Dag en nacht. Die het beest en zijn beeld aanbidden. En al wie het merkteken van zijn naam omvangt. Zelfde situatie. Nu is niet gericht op Satan. Maar nu is het hier gericht op allen die hem hebben gevolgd. Die het beest hebben gevolgd. Die het beest hebben aangebeden. En zijn beeld en het merkteken van zijn naam hebben ontvangen. Ze worden gepijnigd met vuur en zwavel. Rook van de pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheden. En ze hebben geen rust dag en nacht. Wie betreft het hier, dat weten we. Het zijn niet hier alle mensen van heel deze wereld, maar het zijn de Israëlieten die in de grote verdrukking dat merkteken van het beest op hun voorhoofd en een rechterhand nemen, zoals de Jood ook zijn gebedsriemen neemt en die vierkante doosjes, misschien heeft u ze wel eens gezien, met die bijbelteksten daarin, op zijn voorhoofd bindt en op zijn rechterhand bindt, om daarmee te zeggen dat hij zich vereenzelvigt met de naam van God en zich vereenzelvigt met het woord van God en als heel zijn denken en heel zijn handelen daardoor wordt beheerst. Zo zal de Israëliet die verleid wordt door het beest zich ook binden aan de naam van de antichrist, het beest. Goed, zij ontvangen dus dit geweldige oordeel en de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden. Ja, dit wordt zo benadrukt ook door zij die de orthodoxie aanhangen en die aanhangen dat de goddelozen in alle eeuwigheden bewust zullen worden gepijnigd en dat aan die pijniging nooit een einde zal komen. Die tekst wordt ook altijd hier uit Openbaringen 14 aangehaald. Toch moeten we alweer hier oppassen, want ook hier geldt dat deze pijniging niet een pijniging is die door de eeuwen maar doorgaat en doorgaat. Hij gaat niet door de eeuwen der eeuwen, maar hij gaat tot in de eeuwen der eeuwen. Ja, de conclusie, ook hier weer, die we zouden kunnen maken op grond van deze teksten, dat aan die pijniging dus nooit een einde aan zal komen. Ja, als we die conclusie trekken, dan gaan we weer voorbij aan de profetische en apocalyptische taal die hier wordt gebruikt. Openbaring is hier vol mee. Ja, Johannes gebruikt hier voor zijn lezers hele bekende uitdrukkingen en hele bekende beelden. Hij schrijft hier aan de Joden, hij schrijft hier aan de Hebreeën. Het zijn bekende beelden uit de Hebreeuwse geschriften. Bijvoorbeeld de rook van een pijniging stijgt op in alle eeuwigheden is een beeld uit de profetie van Jesaja. Zoek Jesaja maar eens op. Nou, Jesaja kan ons helpen om Openbaring te begrijpen. Jesaja 34. En dan zullen we gaan begrijpen dat dit allemaal symbolische taal is. En dat je dit niet letterlijk kan nemen. We gaan lezen vanaf vers 9. De rook van een pijniging stijgt op in alle eeuwigheden. Hebben we gelezen in Openbaringen 14. En dat is eigenlijk iets wat Johannes eigenlijk neemt van Jesaja. Vers 9. Zijn beken verkeren in pek. Zijn stof in zwavel. En zijn land wordt tot brandend pek. Dat dag nog nacht, daar heb je het, dat dag nog nacht uitgaat. Voor altijd stijgt zijn rook op. Van geslacht tot geslacht ligt het woest. Tot in alle eeuwigheden trekt niemand daardoor. Ja. Het is een schildering hier van een land, hier is dan het land Edom, dat verwoest is en onafgebroken rookt als een oven. Hoe Jesaja het hier beeldend voor onze ogen beschrijft, zie je als waar het vuur blijft smeulen op het land als het oordeel is gekomen. Dat vuur niet uitdooft en dat voor altijd maar, het blijft roken en roken, net als een bos wat in de brand is geweest en je ziet er nog na smeulen en overal zie je nog rook opstijgen. Maar, nou wel wezen, het mag toch duidelijk zijn dat dit een dichterlijke hyperbol is. Want er staat achter ook dat het land van geslacht tot geslacht woest ligt. Nou, het kan niet woest liggen en onafgebroken branden maar tegelijkertijd. Verder lezen we in vers 11 dat de vegetatie terugkomt. Net als een bos wat is verbrand. De brand houdt op. Het vuur smeult niet altijd, het dooft. De rook trekt op, het is weer zwart geblakerd. Maar als je na een maandje weer door dat bos gaat wandelen, waar alles zwart geblakerd is, dan zie je tot je verwondering dat er weer wat gras opkomt, of wat distels, of wat doorns. En als je nog later komt, een jaar later of 2 jaar later, dan ontdek je dat er zelfs kleine plantjes weer groeien. En dat er zelfs weer dieren rondhuppelen. Dat er zelfs weer vogels zijn. Enzovoort, enzovoort. Ja. We zien hier aan, vanaf vers 11, dat het land in werkelijkheid helemaal niet voor altijd brandt. Vers 11. Pelikaan en roerdomp nemen het in bezit. Uil en raaf huizen daar. Hij spant daarover het meetsnoer der woestheid en het paslood der ledigheid. Van zijn edelen is er geen die het koninkrijk uitroept. en geen zijner vorsten is er meer. In zijn burchten schieten dorens op, netels en distels in zijn vestingen. En het zal een verblijf voor de jakhalzen zijn, een hof voor de struisvogels. Hyena's treffen daar wilde honden aan, veldgeesten ontmoeten elkander. Ja, daar zal het nachtspook verwijlen en een rustplaats voor zich vinden. Daar nestelt de pijlslang, legt er haar eieren, broedt ze uit en koestert ze in de schaduw. Ja, daar verzamelen zich gieren, de een bij de ander.
Je ziet hier dat het land is wel verwoest, maar het land brandt niet voor altijd van pek.
He? Het is een hyperbool die Jesaja gebruikt. En wat is een hyperbool? Een hyperbool is een mooi woord voor een overdrijving. Een doelbewuste, dichtelijke overdrijving. Alles wordt extra aangedikt en aangedikt door de schrijver om ons een indruk bij ons achter te laten dat het voor onze ogen zien gebeuren. Maar daarom moeten we nou juist niet altijd wettelijk met die woorden omgaan. Het gebruik van de hyperbool komt in de profetische geschriften heel veel voor. En Jesaja gebruikt het in zijn boek om een hele serie van hele schokkende beelden van oordeel en verwoesting te schilderen. Hier in Jesaja 34, het gericht van God over Edom. He? En in vers 3 is het oordeel over Edom zo enorm, he, dat de bergen zelfs gaan versmelten van hun bloed. Lees maar mee. Hun verslagenen liggen neergeworpen, en de stank van hun lijken stijgt op. Ja, de bergen versmelten van hun bloed. Ja, mensen, dat is dichtelijke taal. Dat is niet wettelijk. Het is niet zo dat die bergen opeens die daar zijn in Edom, dat die versmelten en dat je zelf, dat je daarna geen berg meer ziet. Hetzelfde in vers 6 en 7, waar geschilderd wordt dat de slachting van het volk van Edom zo groot is, dat het land dronken wordt van het bloed en dat het stof met vet wordt gedrenkt. Lees maar vers 6. De Heer heeft een zwaard vol bloed. Het druipt van vet, van het bloed der lammeren en bokken, van het niervet der rammen, want de Heer richt een offer aan tot Bosra. Bosra is de hoofdstad van Edom. En een geweldige slachting in het land van Edom. Woudossen vallen met hen, stieren met buffels, en hun land wordt dronken van bloed, en de stof wordt met vet gedrenkt, want de Heere houdt een dag van wraak. Ja. Een jaar van vergelding in Sion's rechtsgeding. Ja. Een verschrikkelijk oordeel wat hier de Heere over Edom, over de vijand van Israël brengt. Maar nochtans, het is een hyperbool. Het is een dichtelijke benadrukking. En als je Jesaja zo met emotie leest, dan zie je het ook voor je ogen geschieden. De evangelist van het Oude Testament, deze Jesaja. Ja. En zo is ook vers 11, hè, waarin hij later dan, zou je kunnen zeggen, vers 9, waar staat: zijn beken verkeren in pek, zijn stof in zwavel en zijn land wordt tot brandend pek, dat dag nog nacht uitgaat, voor altijd stijgt zijn rook op van geslacht tot geslacht. Ja, dat is niet letterlijk, dat is figuurlijk. Later hier in het hoofdstuk, als hij dit zo heeft geschilderd, dan keert hij terug tot de werkelijkheid en krijgen we de werkelijke schildering, hè, van wat er uiteindelijk van Edom overblijft, dat Edom zijn burchten en zijn stad, hè, die liggen daar ledig bij, en de hyena's en andere dieren die nemen allemaal bezit van het land van Edom. Het wordt niet meer herbouwd. Datzelfde vind je bijvoorbeeld ook geschilderd over de stad Babylon. En bij Babylon worden ook weer die woorden gebruikt over die rook die opstijgt, dag en nacht, over die pijniging van die stad, die in alle eeuwigheden zal geschieden, waar nooit een einde aan zal komen. Ga maar eens naar Openbaringen 19. Openbaringen 18, sorry, Openbaringen 18. En we weten al dat Babylon in Openbaring de stad is aan die vele wateren. Die wateren stellen de wereld voor. Een stad in feite in het Midden-Oosten, straks die de wereld vertegenwoordigt en waardoor en door middel van de wereld als waar het Midden-Oosten in zijn grip heeft. Maar het is ook een stad waar een vals evangelie wordt geproclameerd ten opzichte van het beest, dat dat de Messias is, dat wordt gepredikt aan de volkeren van het Midden-Oosten. Dus dat is ook vol ongerechtigheid. Dat lees je in hoofdstuk 18, vers 2. En hij riep met sterke stem, zeggende: gevallen, gevallen is de grote stad Babylon, en ze is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten, en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte. Ja. Door haar toedoen zijn vele gelovigen, met name onder Israël, omgebracht. Dat lees je in vers 24 van hetzelfde hoofdstuk. En in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde. Ze wordt met vuur verbrand, want dat lees je in vers 8. Daarom zullen haar plagen op één dag komen, dood en rouw en hongersnood. En zij zal met vuur verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar geoordeeld heeft. En de rook van haar verbranding wordt gadegeslagen door de kooplieden van deze aarde, die via Babylon enorm hebben verdiend. Dat lees je in vers 9. En de koningen der aarde, die met haar geroeerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien. Van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: wee, wee, gij grote stad Babylon, gij sterke stad, want in één oordeel, want in één uur is uw oordeel gekomen. Ja. Ja, je ziet hier dat dat oordeel haar treft, en dat het oordeel ook beschreven staat in hoofdstuk 17, vanaf vers 16, en let dan nu goed op. En de 10 horens die gij zaagt en het beest, en deze zullen de hoer haten, en ze zullen haar berooid maken en naakt, en haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want God heeft in hun hart gegeven zijn zin te volbrengen en het eensgezind te doen, en een koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden God zullen voleindig zijn. Ja. Je ziet hier dus dat in één uur Babylon wordt verwoest door het beest en die 10 koningen die op één uur macht aan dat beest geven. Babylon heeft in feite jarenlang het Midden-Oosten geknecht. De wereld knecht straks het Midden-Oosten. Waarschijnlijk vanwege de rijkdommen die daar te vinden zijn. En welke rijkdom vinden we er? Nou, dat is de grondstof van de wereldeconomie, de olie. Daarom heeft ook de Verenigde Staten zo'n geweldige belangstelling steeds voor het Midden-Oosten. Daarom sneuvelen daar zoveel soldaten. Want anders hebben ze daar echt niks te zoeken. Als het alleen maar een woestijn zou zijn in dat land. Er zijn wel meerdere dictators in deze wereld te vinden. En als president Bush zich druk zou maken om de dictators van deze wereld, dan zou hij meerdere oorlogen moeten voeren. Maar hij voert er maar één. En hij wil de aanvoer in feite van de olie waar hij zo afhankelijk van is, veiligstellen. En ook straks zal de Verenigde Naties en de hele wereld via Babylon. Want Babylon zit in feite aan de wateren. En er wordt geschreven hier in Openbaring 17 wie die wateren zijn. Die wateren zijn een menigte van volkeren. En zo wordt die stad straks opgericht. En heeft die stad, als ware, legt het een juk op het Midden-Oosten. En hun komt die opkomst van het beest goed uit. Ze gebruikt, in feite gebruikt Babylon, de opkomst van het beest, om samen met dat beest het Midden-Oosten goed onder controle te houden. Maar er komt een uur dat het beest samen met zijn 10 koningen van het Midden-Oosten zich als ware dat juk van zich afwerpen. Met hun legers optrekken naar Babylon en het met vuur verbranden. Ja, en dat doet al zeer voor een ieder. Hè. Vers 17 staat van hoofdstuk 18. Vers 17. En iedere stuurman en iedere kustvaarder en de zeelieden en alle die de zee bevaren, bleven van verre staan en riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen, zeggende: welke stad was aan deze grote stad gelijk? En ze wierpen stof op hun hoofd en riepen wenend en rouwbedrijvend: wee, wee, die grote stad. Ja. Waarin allen die schepen op zee hadden door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in één uur verwoest. Daar heb je het. Ja, maar wat lees ik dan over die stad? En over die rook? Als Babel zo door vuur wordt verwoest, nou dan lees ik hetzelfde als in Openbaringen 14, als ook in Openbaringen 20, namelijk dat die rook opstijgt tot in alle eeuwigheden. Het blijft roken. Tenminste, staat in hoofdstuk 19, vers 3. Lees maar mee. Hoofdstuk 19, vers 3. Want dan is die... Dan wordt er een lied gezongen in Openbaringen 19 vanaf vers 1. Een lied op de val van Babylon staat er bij mij boven. En er staat in vers 3. En zij zeiden ten tweede male: halleluja. En haar rook stijgt op tot in alle eeuwigheden. Nou, concludeer dan maar weer. Als je het letterlijk wil nemen. Dan komt aan die rook van Babylon nooit een einde. Dat blijft maar smeulen. Dat blijft maar branden. Dat blijft maar roken. Dacht hij dat nou echt? Dat is een hyperbool. Net zoals van het land van Edom, van Jesaja 34. Dat is een hyperbool. De werkelijke situatie heeft Jesaja daarna beschreven. En de werkelijke situatie wordt ook hierna beschreven. Door Johannes. Namelijk dat er een nieuwe aarde, een nieuwe hemel komt. Nou, dan kan je zoeken naar een Babylon. Maar je kan het niet meer vinden. Ja, dat het hier zo wordt geschilderd door Johannes. Dat het met vuur wordt verbrand en dat het enorm is dat ze van verre staan uit vrees voor haar pijniging. Het zal ook gigantisch wezen hoe die stad als ware wordt verwoest. Hè? Als daar de bommen opvallen. En weet ik allemaal wat voor kernmateriaal daar wordt gebruikt. Hè? Dat zal enorm zijn, dan moet je van verre staan. Dat kan niet dichtbij wezen. Hè? Het wordt een ruïne. En dat is in feite wat zowel Jesaja als Johannes in die oordelen van God wil benadrukken. Met haar rook stijgt voor altijd op tot in alle eeuwigheden. Ze willen benadrukken dat het een ruïne is, nadat de rook is opgetrokken. En dat zo'n stad, dat zo'n land nooit meer zal worden herbouwd. Nooit meer zal worden bewoond. Dat het voorgoed afgelopen is met Babylon. En in heel die 1000 jaar als Christus regeert, daar in het Midden-Oosten, vanuit Israël, hè, dan zal je geen stad Babylon meer vinden. Je zal alleen maar een ruïne vinden. Die stad zal nooit meer worden herbouwd. En dat is wat Johannes hier wil benadrukken. En op die nieuwe hemel zou je Babylon niet meer terugvinden. De hemelen zullen met vuur door vuur vergaan. Alle elementen zullen wegsmelten, zegt Petrus. Dacht u nou echt dat met uitzondering is dan maar van Babylon? Nee, ook Babylon, de ruïne Babylon, smelt weg. Oude poel des vuurs smelt weg. Er blijft niks van over. Van heel deze oude schepping niet.
Goed. Openbaring is dus vol van hyperbolen, vol van symbolisch taalgebruik. Want deze stijl van schrijven leidt af en toe misschien tot beelden, ja, die misschien op het eerste gezicht in tegenspraak zijn. Als je ze letterlijk tenminste neemt, met de rest van de Bijbel. Echter, als je ze figuurlijk interpreteert, en dat je dus als het ware door het oog van de profeet heen ziet, en ziet wat hij zag en wat hij probeerde te schilderen, ja, dan is het juist een aanvulling en helemaal geen tegenspraak. Ja, Babylon wordt totaal vernietigd en zal nooit meer worden herbouwd. De stad zal verdwenen zijn voor altijd. Zo zal Satan ook, als hij met door vuur uit zijn midden naar oplaait en hij tot as op de grond komt. Hij zal nooit meer worden opgericht. Hij zal verdwenen zijn voor altijd. En dat geldt ook voor allen die in Openbaringen 14 zich verbonden hebben met de naam van het beest en het merkteken hebben gedragen, die overige doden die hier dan staan in Openbaringen 20 vers 5 ook, hè, en later aangehaald in Openbaringen 20 vers 11. Ja, al die doden die daar staan en die niet gevonden worden in het boek des levens beschreven te zijn, ja, die worden geworpen in die poel des vuurs en die zullen ook verdwenen zijn voor altijd. Die vind je niet terug. De poel des vuurs wordt totaal 5 maal in het Bijbelboek Openbaring gebruikt. De laatste maal dat het woord poel des vuurs voorkomt is in Openbaringen 21. Namelijk in vers 7 en 8. Daar vinden we in vers 7. Wie overwint zal deze dingen beërven. En ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de lafhartige, de ongelovige, de vervoerlijke, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dat is de tweede dood. Hier staan degenen van wie hun deel is in de poel van des vuurs, tegenover hen onder Israël die overwinnen, die volharden in het geloof en die volharden tot aan het einde van de grote verdrukking. Zij beërven al deze dingen. In Openbaringen 21 vers 7 gaan we dus weer terug, en dat moeten we begrijpen in Openbaringen 21, nadat we een blik hebben gehad in het begin van Openbaringen 21. Naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, ga je dus weer terug in Openbaringen 21 vers 7 en 8. Wordt er weer teruggegaan naar wie overwint. En waar kom je die uitdrukking steeds tegen? Wie overwint? Kom je steeds tegen Openbaringen 2 en Openbaringen 3. Steeds die 7 brieven die geschreven zijn aan die 7 gemeenten van Klein-Azië. En steeds staat daar ook wie overwint. Je bevindt je dus in Openbaringen 7 en 8, en ik zeg dat maar voor aanhangers van de Alvernusleer, blikt Johannes dus weer terug naar helemaal naar het begin van Openbaring, in Openbaring 2 en 3. En hij zit hier niet, zoals ze dan uitleggen, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, want dan valt er niet meer te overwinnen. Daar zijn alleen maar overwinnaars. Die beërven dat. Maar in Openbaringen 21 vers 7 en 8
bevinden we ons dus weer op die oude schepping helemaal aan het begin, toen Johannes zijn brief schreef aan die 7 gemeenten in Klein-Azië. En die lafhartigen, en die ongelovigen, en die verfoeilijken, en die moordenaars, en die hoereerders, en die tovenaars, en die afgodendienst, en alle leugenaars, ja, die ook tijdens de 1000 jaar buiten de stad staan, die staan dus gedurende de 1000 jaar buiten de stad. Op de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde, daar vind je geen ongelovigen of lafhartigen of verfoeilijken of moordenaars of hoereerders of tovenaars of afgodendienaars of leugenaars. Snapt u dat? Dat zie je ook, dat hier in Openbaring 21 vers 7 en 8 wij dus teruggaan naar Openbaringen 2 en 3, wie overwint. En dat je dit niet mag interpreteren op de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Zoals aanhangers van die alfazoenersleer doen. Dat het een kromme uitleg is. Daarna, nadat hij even terugblikt naar wie overwint. Aan zijn schrijvers. Ze moet, als het ware moed inspreken. Dat ze moeten overwinnen. Dat ze vol moeten houden. Vol moeten volharden tot aan het einde. Laat hij in vers 9 opnieuw de situatie beschrijven van het nieuwe Jeruzalem. Maar als hij dat zo doet, door Openbaringen 21 heen, uiteindelijk, zie je dat hij wederom weer terugkeert, want hij komt tot het einde van zijn boek. En daarin beschrijft hij opnieuw dat de Heer Jezus spoedig komt, hè, want dan staat er in Openbaringen 22 vers 12, staat er, zie ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden nadat zijn werk is. Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Hij gaat helemaal zelfs terug naar Openbaringen 1 waar hij die Jezus heeft ontmoet. En die Jezus hier belooft dat hij spoedig komt en dat zijn loon bij hem is om hun ieder te vergelden. Dat je vol moet houden, dat die Jezus de Alpha is en de Omega. Zoals hij de eerste en de laatste, het begin en het einde, zoals hij in Openbaringen 1 alvast zichzelf verklaarde. Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en de poorten ingaan in de stad. Welke stad? De stad Jeruzalem. Wanneer gaan ze die stad binnen? Ja, ze gaan die stad uiteindelijk wel binnen, het hele Jeruzalem. Maar wanneer gaan ze deze welke stad is dit in feite? De eerste stad die ze binnen gaan. Is de echte stad Jeruzalem? Als ze volharden door de grote verdrukking heen. Buiten staan de honden. Buiten Jeruzalem. Buiten zijn de honden en de tovenaars. De hoereerders en de moordenaars. De afgodendieners. En ieder die leugen lief heeft en doet. Die zijn buitengesloten van het koninkrijk. Die staan buiten. Die kunnen we zeggen, in uw naam hebben wij. En wat zegt de Heer? Ik heb u niet gekend. Gaat weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid. En ze staan buiten en de deur wordt gesloten. Dat is de situatie. In het koninkrijk wat Christus opricht. Goed. Paul des Vuurs komt exclusief alleen maar voor in Openbaring. De laatste maal dus in Openbaringen 21 vers 7 en 8. De uitdrukking de tweede dood is ook zo'n exclusieve uitdrukking die alleen maar in het Bijbelboek Openbaring voorkomt. De tweede dood, die uitdrukking, komt 4 maal in Openbaring voor. En we hebben 1 tekstplaats nog niet behandeld. Waar die tweede dood voorkomt. Dat is helemaal aan het begin van het Bijbelboek. Openbaringen 2. Helemaal aan het begin. Openbaringen 2, vers 10. Daar vind je ook al de tweede dood. Openbaringen 2, vers 10. Waar staat: wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommige uren in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. Ja, dus hier de belofte van de Heer. Wie onder Israël getrouw is tot de dood gedurende de grote verdrukking, dat hem als beloning de kroon des levens zal worden gegeven. En die kampioenen van het geloof, die die kronen des levens dragen, die kampioenen des geloofs, die zullen met Christus heersen 1000 jaar lang. Nee, dat weten we. In Openbaringen 20 vers 6 wordt ons dat verteld, dat zij samen met Christus zullen heersen als koningen 1000 jaar lang. En hen wordt hier verzekerd in Openbaringen 2, dat ze geen schade zullen lijden van de tweede dood. Maar het kan dus wel. Wanneer kan je wel schade lijden van de tweede dood? Wanneer kan je daar wel mee te maken krijgen als Israëliet? Nou, dat is nou toch wel duidelijk uit de Openbaring. Als je je knie voor het beeld van het beest knikt, hè? Als je daarvoor buigt. Hè? Als je het merkteken van zijn naam op je hand en op je voorhoofd neemt. Maar als je dat soort dingen doet, hè, als je laat verleiden, als je met Satan inlaat, ja, dan laat je in feite, laat je je kroon nemen. In Openbaringen 3, vers 10 staat, Openbaringen 3, vers 10, omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking, die over de gehele oecumene komen zal, om te verzoeken hen. Even bij je draaien. Om te verzoeken hen die op de aarde CQ het land wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Er is een kans dat de Israëliet zich laat verleiden. En had hij zijn kroon laat nemen. Goed, in Openbaring verschijnen dus de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Direct na de oordelen over Gog en Magog, over Satan, over de dood en het graf en over hen van wie de namen niet geschreven zijn in het boek des levens. Direct worden wij in Openbaringen 21... de nieuwe wereld, de nieuwe schepping binnengeleid, waarin geen dood meer is, geen rouw meer is, geen geklaag, geen pijn meer zal zijn. Waarom? Staat erbij, omdat de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Traditioneel worden deze zegeningen geïnterpreteerd alsof ze alleen voor de verlosten zijn, terwijl de eeuwig vervloekten eindeloos worden gepijnigd in de hel. Maar we dienen deze woorden te aanvaarden als waarheid voor heel de nieuwe schepping. Zonder enige uitzondering. Als er van een nieuwe schepping geschreven staat dat er geen pijn, geen moeite, geen dood, geen geklaag meer zal zijn, dan wil dat zeggen dat het nergens meer zal zijn in heel de nieuwe schepping. Niet nergens. Niet in de nieuwe hemelen en ook niet op de nieuwe aarde en ook niet, laat ik dan maar zeggen, in de ontworpen hel van de orthodoxie. Nergens in heel Gods universum zal er pijn worden geleden of worden geklaagd of zal er worden gerouwd, omdat de eerste dingen voorbij zijn gegaan. Er is een compleet einde aangemaakt aan de dood. Zelfs aan de tweede dood is een compleet einde gemaakt. Want die pool des vuurs die de tweede dood voorstelde, die is door de elementen vergaan en vinden we niet meer terug. Ook Satan vinden we niet meer terug. Lucifer vinden we niet meer terug. Demonen vinden we niet meer terug. De duivel en zijn engelen vinden we niet meer terug. De dood en het graf vinden we niet meer terug. Allen vinden we niet meer terug die geschreven zijn in het boek des levens. Dat zegt de Bijbel. Dat zegt hier Jezus. Ze zijn ver Ze zijn verloren. Ze zijn verloren. Nou, de vraag, is God in staat? Of zou God in staat zijn om schepselen, engelen, mensen, cherubs? Zou God in staat zijn om die op te wekken, om die uit dat teniet-doen te halen? Ja, God is daartoe in staat, absoluut. Maar hebben wij één bewijs in de schrift dat God dat doet? Nee. Wat voor zou, net zoals voor de mens, wat zou er voor nodig zijn om bijvoorbeeld een gevallen engel uit die tweede dood, waar wat een vreemde dood is voor de mensen, waar de mens normaal geen kennis van krijgt en geen kennis meer neemt, maar wat zou er voor nodig zijn om een gevallen engelen uit die tweede dood te halen? Ja, dan zou er weer een losser moeten zijn. Dan zou er weer iemand moeten zijn die zou worden een zoon van een engel. Een zoon des engelen. En dan zou die voor de engelen moeten sterven. Dan zou die een rantsoen, dan zou er een losprijs voor moeten worden betaald. Dan zou er iemand zijn die de tweede dood zou moeten overwinnen. Die ook geworpen zou moeten worden in de polders vuurs. En er toch levend uitkomt. En vinden we zoiets in de Bijbel? Dat vinden we niet in de Bijbel. Is dat het getuigenis van de Bijbel? Nee, dat is getuigenis van de Bijbel. Nou, juist niet. Getuigenis wat de Bijbel geeft is dat de kop van de slang zal worden vermorzeld. En ieder die eigenlijk behoort tot hem, tot de slang, en mag gerekend, uiteindelijk gerekend wordt tot het zaad van de slang, die zal hetzelfde oordeel ondergaan. Die pool des vuurs, die vurige oven, die is bereid voor de duivel en zijn engelen. En wie daarmee te maken krijgt, ja, die is onherroepelijk verloren. Die vergaat. Die wordt teniet gedaan. En zowel de alverzoeningsleer als de orthodoxie, die moeten oppassen dat zij met gevolgtrekkingen die men doet op grond van Bijbelteksten, en we zijn vanmorgen geëindigd, in feite op een punt gekomen dat we eindigen met de Bijbelteksten te bekijken die de orthodoxie aanvoert. We hebben nu alle Bijbelteksten gehad, naar mijn mening uit de schrift die de orthodoxie aangaat. We gaan volgende week gaan we beginnen met alle teksten die aangevoerd wordt door de alverzoeningsleer. Dat zullen we ook kijken. Maar beide theorieën moeten oppassen dat ze van God geen karikatuur maken. Met hun gevolgtrekken die ze op grond van Bijbelteksten doen. We hebben vanmorgen ook gezien dat als je op het oog zo die teksten over Babylon en over die mensen die dat merkteken dragen en waar de toorn van God overkomt en die terechtkomen in die poel, die brand van vuur en zwavel, en dat hun rood in alle eeuwigheden opstijgt, dat hun pijniging tot in alle eeuwigheden maar voortduurt, ook van Satan, ook van Gog en Magog. En als je zo met de schrift omgaat, zo afgaat op eerste gezicht met die tekst, dat je dan verkeerd uitkomt. Dat je dan toch die teksten niet vat en juister moet beoordelen. En dat je dan ziet dat hier een hyperbol wordt gebruikt in die teksten. En dat het schrift met schrift altijd met elkaar in overeenstemming is en elkaar nooit tegenspreekt. Ja, de orthodoxie met zijn ontworpen hel van eeuwigdurende bewuste pijniging van de ongelovigen, ik mag wel zeggen, dat is een duivelse leugen. Ik zeg met nadruk een duivelse leugen. Want het is een God onterende eer. Het is zelfs een leer die ik niet alleen in christendom vind, hoor. Het is een duivelse leer, want ik vind hem in het heidendom net zo. En christendom heeft het overgenomen. Het is een Babylonische lering, die later bij de Egyptenaren gevonden werd. Het is een ontwerp van Nimrod, om te zeggen, moest kijken naar die God in de hemel. Hoe vals die is. En wat hij met de mensheid niet eeuwig doet. Hij wil de mensheid, wil die pijnigen in alle eeuwigheden. Zo wordt God onteerd. En Gods naam belasterd en besmet. Het verduistert volledig Gods liefde. Heel Gods karakter van genade wordt erdoor verdraaid. En we krijgen een heel misvormd en scheef beeld van God. En daar is het nou juist Satan om te doen. Daar ontwierp hij uiteindelijk zijn hel. En die eeuwige bewuste pijniging van ongelovigen tot in alle eeuwigheden. Maar dat is niet wat de schrift zegt. Het loon wat de zonde geeft, zegt Paulus, is de dood. Het loon wat de zonde geeft is niet de tweede dood. Dat zegt de orthodoxie. Dat maken zij ervan. Dat het loon der zonde eeuwige bewuste pijniging is in de poel des vuurs. Dat is de tweede dood. Nee, dat is niet wat Paulus zegt. Paulus zegt, want het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Ja. Laten we niet in die valkuil stappen van de orthodoxie. Dat we dus het oordeel, het loon van de zonde, groter maken dan God hem maakt. De dood, de adamitische dood, die de mens ondergaat, is al erg genoeg. En we hoeven daar nog niet eens een tweede dood nog eens een keer bij op te tellen. Ja. Goed. De schrift zegt dus dat het loon der zonde de dood is. En de orthodoxie maakt ervan de tweede dood. Maar wat zegt dus Paulus? Het loon der zonde is de dood. Welke dood? Is dat de tweede dood? Nee, de dood die tot alle mensen is doorgegaan. De adamitische dood. En om de mens uit die dood te verlossen kwam Christus. Als de zoon des mensen. En uit die dood zal worden opgewekt. Omdat Christus die dood overwon. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Het loon der zonde is dus niet de tweede dood, zoals de orthodoxie ervan maakt, maar de tweede dood staat in wezen dus geheel los van de mens en is uitsluitend bereid voor de duivel en zijn engelen. De mensheid heeft te maken met Christus verlossers werk. Hij is de Goel. En als de Goel optreedt, dan doet hij dat geheel belangeloos altijd. Het is ook iets wat hij als het ware buiten degene die hij moet lossen omdoet. Diegene die wordt gelost kan daar niks aan toedoen of aan afdoen. De losser doet het. Nee. En of het verlorene die losgekocht moet worden. Of hij daar nou om vraagt of niet om vraagt, doet ook niet de zaken. De losser treedt op. Hij lost. En Christus heeft opgetreden als de losser. En hij heeft gelost. Wie heeft hij gelost? Hij heeft de mensheid gelost. Als het lam Gods dat de zonde der wereld wegdroeg en wegnam. Wat voor implicaties dat heeft, zullen we in de toekomst zien. Maar het zijn niet de implicaties die meteen alverzoeners daarop in zullen zoomen en eraan zullen geven. Die slaan weer de plank geheel mis. Goed, we gaan in de toekomst gaan we daarmee verder.